Geliefde gemeente, zit dat nou eigenlijk wel goed met onze kerkgebouwen? Wat is er nou voor schoonheid aan dit kerkgebouw? Ik wil u niet beledigen, maar wat is er nou voor moois aan? Is er goud wat er blinkt? Edelstenen? Doen we het eigenlijk wel goed om zo sober onze kerkgebouwen in te richten? Schone dienst? Klopt het eigenlijk wel? Als je denkt, noem maar twee dingen. Terugblikken naar het Oude Testament. Was het niet allemaal goud wat er blonk? In de tabernakel, in de tempel. Schoonheid, edelstenen, prachtige geweven kleding. De hoge priester met de 12 edelstenen bijvoorbeeld, maar niet zonder reden dat voorbeeld, op zijn, wat hij bij zich droeg. Om ook zoiets te laten zien dat in de dienst van de Heere het werkelijk gaat om iets wat de moeite waard is, wat kostbaar is. En ik zei terugkijkend, je kunt ook vooruitkijken naar Openbaring 21. In wat voor beelden wordt het nieuwe Jeruzalem geschetst? Ik ga het niet allemaal noemen, maar u bent thuis genoeg in de Bijbel om te weten, dan komen de edelstenen weer voor de dag. Als het gaat over de parelpoorten, als het gaat over hoe die muren daar versierd zijn, om nog niet maar te spreken over de gouden straten van het Nieuw Jeruzalem. Nou, dan zit je in een kerkgebouw. Wordt het tijd voor een verbouwing? Doen we het in de gereformeerde traditie toch niet een beetje te sober af? Gemeente, ik ga u niet vanavond daar een heel verhaal over vertellen. Maar ik gebruik het wel als inleiding, zoals ik nu doe, om u mee te nemen naar dat ander. En ten diepste hebt u dan toch een antwoord waarom we niet zozeer op goud en edelstenen letten en dat we niet de banken, laat ik maar zeggen, van een gouden randje voorzien. En dat niet rondom de preekstoel allemaal edelstenen gemaakt zijn en dat soort dingen. Gemeente, dat is omdat er ander goud is. Omdat er een ander is. En als u aan hem denkt. En om hem gaat het in een kerkgebouw. Dat bepaalt de waarde van een kerkgebouw. Daar wordt Psalm 27 vers 3 waar, een schone dienst. Als deze woorden van toepassing worden in onze gereformeerde kerkgebouwen, christelijk gereformeerde kerkgebouwen. U dan die gelooft. Is hij dierbaar, kostbaar, schitterend. En zo neemt Gods woord ons mee naar dat gebouw, dat niet uit planken, uit stenen enzovoort opgebouwd is, dus ook niet uit edelmetalen, maar een gebouw van vlees en bloed, waarvan hij, Jezus Christus, de uiterste hoeksteen is. En in dat verband, van vers 6, klinken dus die woorden, u dan die gelooft, is hij dierbaar. En de vraag, gemeente, en dat is de vraag waarop vanavond een antwoord komt. Op hoeveel waarde? Nee, niet schat u dit kerkgebouw. Maar op hoeveel waarde schat u de hoeksteen? Wel, Gods woord wil u daarbij een dienst bewijzen door te letten op de eerste steenlegging. Dat bepaalt al voor een heel groot deel dan die gelooft is hij dierbaar. Vervolgens letten we op die steen zelf. En om maar in het beeld van deze, in dit beeld te blijven, letten we op de mozaïek die aangebracht is op deze hoeksteen. De schitterende mozaïek. Hij als hoeksteen is dierbaar. En tenslotte letten we op de weerglans ervan en dan nemen we het geheel waarin die hoeksteen een plek heeft ontvangen. Want dan gaat het om dat gebouw van mensen van vlees en bloed, de levende stenen. En dan gaat het om de weerglans van die ene steen op al die andere stenen. En zo wordt ook de waarde van de hoeksteen bepaald door het hele gebouw waar de weerglans op zichtbaar wordt. Dus één keer kort nog, de vraag is van hoeveel waarde, op hoeveel waarde schat u de hoeksteen? En de punten waarop we gaan taxeren is de eerste steenlegging, de schitterende mozaïek en de weerglans van de hoeksteen. Gemeente Petrus hoef ik niet te introduceren en zijn eerste brief, dat doe ik ook heel kort. U weet, hij is geschreven aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn. Christenen werden toen ook vervolgd. We hebben er zo even, zij het voor een beperkt deel, maar voorbeden voor gedaan. Maar in die tijd was de vervolging ook losgebarsten. En zo waren ze verstrooid, aanvankelijk door heel Judea, Galilea. Maar inmiddels is die verstrooiing veel wijder en wijdser geworden. Hij schrijft aan hen om hen zo ook te bemoedigen waar nodig is, maar ook terecht te wijzen. En hij heeft al heel veel geschreven. Als u hoofdstuk 1 nog eens rustig vanavond als u thuis komt doorleest, dan merkt u al hoe vol dit kleine briefje is. Maar, en dat gebruiken we nu even als het gaat om de in welk verband dat de tekst staat, er zijn er aan wie hij dus werkelijk kan schrijven dat ze tot leven gekomen zijn door het zaad van de wedergeboorte, het onvergankelijke zaad, dat is het slot van hoofdstuk 1, het levende, eeuwig blijvende woord van God. Alle vlees is als gras, al de heerlijkheid, de schittering van de mens is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, de bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Daarom, zo leg dan af. Zo loopt dat meteen door in hoofdstuk 2. En zo komt dat beeld tevoorschijn van het gebouw dat naar Gods gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Er is veel meer, maar dat laat ik allemaal rusten, omdat het denk ik anders veel te veel wordt. Dat beeld, daar komt Petrus mee nadat hij geschreven heeft in vers 4, tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt ook gij zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. En dan, en ik maak even een paar grote sprongen, dat merkt u, daarom is ook vervat in de schrift. Zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. En dat bedoel ik allereerst met die eerste steenlegging. U dan die gelooft, is hij dierbaar. En ik heb het al een paar keer gezegd, maar laat ik het één keer nog nadrukkelijk zeggen. Dat woordje dierbaar, daar zit meteen misschien iets te veel in voor ons gevoel. Dat aan je hart drukken. Iemand die je dierbaar is, ja, dan maak je deze beweging bij. Nou, dat hoeft u niet weg te doen. Als u nou heel eenvoudig wil weten, wat is nou geloven? Ja, dat woord kent u, toe-eigenen, dan gaat het deze kant op. U dan die gelooft, is hij dierbaar, dan hou je hem niet meer op afstand. Maar dat dierbare, dat trekt aan en dat wil je omhelzen, dat wil je beminnen, dat heb je lief. En die gedachten zitten daar zeker in. Toch is het ook goed om, en dat zal alleen maar dat karakter van beminnen en aan je hart drukken des te heerlijker en groter maken, als je ook over nadenkt van het waarom. En dat is toch wel het eerste als het gaat om dit woord. Daar zit niet zozeer dat beminnenswaardig in, als wel dat kostbare. U dan die gelooft, is hij van onschatbare waarde. Is hij kostbaar. Denk aan de zin die we ook wel vaak zingen op Psalm 72. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Dan vindt de Heere, om zo te zeggen, dat niet lief of beminnenswaardig, maar ze zijn kostbaar in zijn oog, het bloed, de tranen en hun lijden. En ik hoop dat duidelijk is, gemeente, dit is niet als een tegenstelling bedoeld, maar als dan de waarde zo groot is, daar mag je over nadenken, daar ben je zelfs toe geroepen om over na te denken, dat doen we vanavond ook, maar dan uiteindelijk met die bedoeling, en daarom vind ik dat woord dierbaar een prachtig woord, dat zo dat kostbare aantrekkingskracht gaat uitoefenen, dat het ook beminnenswaardig wordt. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Ik weet niet of dat daar ondertussen uw gedachten zijn blijven haken. Als u zegt ja, maar eigenlijk ben ik nou al meteen, als het ware, er buiten gezet. Want ja, ik kan dat niet zo zeggen. U dan die gelooft, ja, dan weet ik me nog niet aangesproken. Kan zijn dat u op dit moment een goede conclusie trekt, maar wilt u daar toch nog even mee wachten? En dat zeg ik bijzonder voor al diegenen die als het gaat over dit gebouw en Gods gebouw, dat naar zijn gemaakt bestek zal reizen, en ze denken aan de levende stenen, waar dan nu de aandacht vooral gevestigd wordt op die ene steen, die fundamentele steen, die hoeksteen, waar het hele gebouw op rust. En als die steen goed ligt, staat het hele gebouw goed. En als het met die steen mis is, en het wijkt iets aan welke kant dan ook, of hij ligt niet waterpas, maar net helt het iets over, dan zal het hele gebouw overhellen en is het gebouw ook meteen getypeerd als een zwak gebouw. Ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, onderstreep dat het wat dat betreft wel goed zit, en dat u juist, en ik zeg dat bijzonder tot u die worstelt met die vraag. Ben ik een levende steen of ach ben ik het niet? En misschien zeg ik het nog wel te royaal voor. Dat u eigenlijk uzelf meer op het bouwterrein ergens ziet rondslingeren. Als een afgekeurde steen. Wat kan een man of vrouw, een jongere zoals ik, ooit in dat gebouw waarvan er blijkbaar één is die zo kostbaar is en daar de hoeksteen van is, zo'n steen als ik ben, past nergens in. En zeker niet in een gebouw wat tot eer van God moet verrijzen. Wacht u daar nu alstublieft weer eens even mee. Om dat opnieuw nu u weer te binnen te brengen en datzelfde liedje weer eens te zingen. Nou, liedje, noem het maar een lied. Treurzang. U bent toch trouwens geen beroepsklager, hè? Zo van dit riedeltje, dat vertelt u iedere keer. om uw ongeloof te verbloemen. Als ik nu iemand pijn doe, dan bedoel ik juist u, voor wie dat geen riedeltje is. Maar werkelijk, in uw eigen beleving bent u ongeschikt om ooit in dit gebouw een plek te ontvangen. Dacht u dat het zonder reden was? Dat voorafgaand aan die woorden u dan die geloofd is hij dierbaar, juist verwezen wordt naar die eerste steenlegging. Ik leg in Sion een uiterste hoeksteen. En dat zijn woorden uit Jesaja 28. En dat zijn woorden waarin de Heere aankondigt dat nadat hij zijn volk in de ballingschap gevoerd zal hebben, hij ze weer terugbrengt. En dat de tempel die verwoest is, weer herbouwd zal worden. Gemeente, de Heere legt geen uiterste hoeksteen neer die dan vervolgens daar eenzaam blijft liggen. Alleen die gedachte al. Als de Heere zegt, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen neer, dan is daarmee al gegeven het hele gebouw dat daar zal verrijzen. Want als hij zegt, ik leg, dan doet hij dat met een vaste en zekere bedoeling. En dan zal de tempel hersteld worden. En dan zal de gemeente Gods gebouwd worden. En dan zullen de stenen ingelijfd worden. En dan mag u ermee rekenen dat de architect van het gebouw echt wel weet waar hij aan het bouwen is, destijds in Israël. Maar even dat als voorbeeld. Ja, daar lagen ook niet van die pakketjes die ze afleveren met een vrachtwagen van een steenfabriek. De tempel werd ook niet zomaar gebouwd van stenen die keurig en netjes zo'n confectiemodelletje, waar je er, nou ja, weet ik het hoeveel van hebt in zo'n, op zo'n pallet. Nee, dat was allemaal heel persoonlijk en iedere steen had weer een eigen behandeling nodig. En u weet hoe dat gegaan is bij de bouw van de tempel, zoals u dat kunt lezen. Dat is schitterend om te lezen hoe zorgvuldig dat gebeurd is en in stilte dat gebeurd is. Maar zo werd iedere steen, er was er een die lag daar waarvan misschien de een zei, joh, laten we die maar laten liggen, dat wordt niks. En toch pakte die ander een beet en hij werd afgebikt. En hij zegt, nee, die kan ik precies gebruiken, want ik ben daar aan de achter, aan de westkant bezig. En daar is deze steen precies geschikt voor. Terwijl misschien 10 andere werknemers zeiden van, nou, wat die nou mankeert aan zijn hoofd. Ik laat dat verder rustig, gemeente. Ik ga dat niet helemaal uitwerken, dat verhaal. Als de strekking maar wel duidelijk is. De architect heeft niet eerst gekeken of er geschikte stenen waren. Gemeente, dan kon u wel naar huis. En dan zou er nooit een godsgebouw verrijzen. Dan kon de bulldozer komen. En in één keer dit hele kerkgebouw wegvagen. Puinhoop. De deugd niks van Bethel. Sliedrecht. Ik leg in Sion een uiterste hoeksteen. Niet door mensen uitgekozen. God zelf leg daar het fundament. En daar is zijn oog op gericht. En daar is alles opgebouwd. En zeker, daar wordt ook alles aangepast op die hoeksteen. Want iedere steen die zo ingelijfd wordt in het godsgebouw, die zal vast en zeker ondervinden wat het betekent om zo afgebikt te worden dat het ergens gaat passen. Omdat die verbinding met de hoeksteen de hechtheid van het gebouw zal bepalen, zal ook die eerste steen, de hoeksteen, van fundamentele betekenis zijn voor iedere steen die in dat gebouw een plek heeft ontvangen. Waar rust een steen op? Nou ben ik natuurlijk een verschrikkelijke leek en er zitten hier misschien wel jongens of meiden ook die zeggen, nou, die dominee moet misschien een cursus gaan volgen, maar het gaat mij om de geestelijke les en volgens mij klopt het nog wel ook wat ik zeg. De ene steen rust een beetje op de andere. Als je hier een steen in legt, rust die op deze, maar ergens ook nog wel weer een beetje op die andere eromheen. En zo vindt dat steun, ja, tot waar? Tot op de fundering. Dan ben je bij die hoeksteen waar Petrus over spreekt. Met andere woorden. Iedere steen, levende steen, leunt. Rust. Vindt zijn vastheid. Zijn plek. Op die ene uiterste hoeksteen die God gelegd heeft. En als u nou altijd weer uzelf onder die onbruikbare stenen ziet liggen, ik zal het niet tegenspreken, dan zou ik liegen als ik zou zeggen, nou, u kunt, nee, u bent heel bruikbaar. Nee, zoals u in uzelf bent, bent u het niet. Maar daar gaat het ook niet om. En dat is ook niet de vraag waar u om moet blijven cirkelen. Ben ik geschikt of ben ik het niet? Het bevrijdende van dit evangelie is, let nu eens erop wat hij doet, wat hij gedaan heeft. Wie het initiatief neemt en die al lang weet wat voor ongeschikt materiaal er ligt te wachten om een plek in dat Godsgebouw te krijgen. Hij heeft het er allemaal voor over en dat is al een groot wonder. Ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, door God uitverkoren en dierbaar. Ja, dat is echt een eerste steenlegging. Kijk, onze eerste steenleggingen, ik weet niet waar hier de eerste steen in dit kerkgebouw zit, volgens mij aan die kant, maar dat weet ik even niet. Maar dat is vaak een steen die is er voor de show een keer ingelegd. En dat is zo'n hele happening. En dan staan er ondertussen, is er al een muurtje en is de fundering er al lang. En dan komt de zogenaamde eerste steenlegging. Nou, dat is mooi en geen kwaad woord ervan. Maar dit is werkelijk een eerste steenlegging. En dat is principieel. U dan die gelooft, is hij, deze uiterste hoeksteen, dierbaar, kostbaar. Zeggen we daar amen op, gemeente? U dan die gelooft, doet het wel. En wat is dan geloven? Heb u het ondertussen gezien? Dat is dat u het met God eens bent over de beoordeling van deze steen. Kijk maar, in vers 6 staat er dat de Heere vindt dat die hoeksteen uitverkoren en dierbaar is. En wat is het antwoord, want meer is geloven niet. Wat is het antwoord dat vanuit die levende stenen gegeven wordt? U dan die gelooft immers, ze zijn tot geloof gekomen, dat waren ze niet gelovigen van huis uit, ze hadden helemaal geen geloof en ze waren net zo dood als ieder ander, maar slot van hoofdstuk 1, ze zijn wedergeboren. Ja, hoe kun je nou weten of dat je wedergeboren bent? Daar kun je meer dan één antwoord op geven, maar in het licht van hoofdstuk 2... dan betekent dat, dan ben je het met God eens geworden, word je het met de Heere eens over de waarde van de hoeksteen. U dan die gelooft, is hij dierbaar. En als we daar dan verder op letten, gemeente, want dan wordt het toch hoog tijd dat we dan letten op die steen zelf. als de eerste steenlegging u af wil wijzen van uzelf. Als de eerste steenlegging eigenlijk juist de ruimte biedt die het evangelie eigen is. Hoe onbruikbaar in uzelf ook voor deze tempelbouwer die het geestelijk huis zijn gemeente bouwt, is er geen steen die hij bij voorbaat al afkeurt. Moet ik het nog een keer herhalen? Graag, al moet ik het 10 keer zeggen. Er is geen steen die hij bij voorbaat al afkeurt. Ik leg in Sion, en ik weet wel wat ik doe, een uiterste hoeksteen. En tegelijkertijd zit er die andere beweging in, en die willen we nu gaan maken, dat die hoeksteen zelf juist aan gaat trekken. Dat stond al eerder in dit tekstgedeelte in vers 4. Tot welke komende als tot een levende steen van de mensen verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Ja, en blijft er maar eens weg, gemeente. Als deze belijdenis waar is, dat het geloof in deze hoeksteen iets gaat zien van de kostbaarheid en daardoor die beweging gaat maken waar ik mee begon bij het woord dierbaar, dat het ook aan gaat trekken. Ja, om het maar met een beeld te zeggen, en u moet maar zien of dat u daarin meekomt, en anders doet u het zonder dat beeld. Als het vanmorgen nou nodig was dat je een duikbril opzette om onder water naar de voetstappen te kijken, je zou vanavond kunnen zeggen, dan moet je je schopjes even meenemen. En dan moet je gaan graven. En dat doet Gods woord voor ons. Het wordt zelfs voor ons blootgelegd, opengelegd. De hoeksteen toont zichzelf in de schrift. En om dat dan maar tot uitdrukking te brengen, dat beeld van de mozaïek. U leest dat af en toe, hè? In de media, dat er ergens een opgraving gedaan is. En dan hebben ze bijvoorbeeld, laat ik het daar even op toespitsen, een kerkgebouw of een gedeelte van vroeger, een ruïne. En dan wordt er iets opgegraven en dan blijkt er soms onder een heleboel stof vandaan een schitterende mozaïek, het zij op de vloer of een wand of wat dan ook, ontdekt. Nou, dat is de ontdekking van het geloof. Bij de opgravingen die eigen zijn aan wat het geloof doet in het woord, stuit ieder op deze schitterende mozaïek, waarmee de steen, de hoeksteen, de levende steen versierd is. Want, vraag het maar, als je dat nou mensen hoort zeggen, ik hou zoveel van hem of haar, hè? Dat is dan een beetje een wat vlakkere vertaling van dierbaar. Ja, jullie zeggen niet dat als je smoor verliefd bent op een jongen van hij is mij dierbaar. Maar dat zit er wel in. Maar dan heb je ook wat ontdekt en dan is er ook iets kostbaars als het goed is. En dan is dat niet alleen maar op het eerste gezicht en oppervlakkige liefde. En oppervlakkig is letterlijk oppervlakkig. Dan heeft dat niks met hart te maken. Ik gebruik deze woorden even om, hoop ik, ook naar jullie toe duidelijk te maken dat het echt hier gaat om iets wat je ontdekt hebt in je leven, wat je ergens ook overkomt, waar je ogen voor open gaan. En dan ga je ontdekken dingen in iemand of in iets, als je ergens voor aan het leren bent, die je voorheen niet zag. Zo komt er aantrekkingskracht, zo wordt hij of zij ook dierbaar. En wil je graag in die omgeving zijn. Nu, als het gaat over de uiterste hoeksteen die hier gepresenteerd wordt als fundamenteel voor het hele godsgebouw. En je zou vragen aan iemand, nou wat zie je er dan in? Ja, dat is eigenlijk de vraag. Wat ziet u er dan in? Mag ik een paar antwoorden geven? Wat maakt deze steen? En ik hoop dat u in gedachten maar al lang voor bent. Dat u denkt, nou treuzel niet zo met het geven van een antwoord. Want toen ik zo even hoorde over dat ik leg in Sion die uiterste hoeksteen. En als het gaat over de waarde van de hoeksteen. Nou, dan heb ik het al lang gezegd. Door u alleen. Om het eeuwig welbaar. In deze hoeksteen schittert voor mij de mozaïek van het welbehagen van de Vader. Die zo zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. En nu vergadert door woord en geest. En zo dit gebouw op deze wereld laat verrijzen. En ik zal u niet tegenspreken, in tegendeel. Maar laten we wel goed beseffen, gemeente, dat dat één ding is van het vele wat in dit mozaïek naar voren komt. Wat is de schoonheid van een hoeksteen? En ik probeer het toch maar een beetje in dat beeld allereerst te houden. Anders is er onnoemelijk veel meer. Hij ligt precies goed. Zo vast. Zo zeker. En dat heeft met die eerste steenlegging te maken, maar dat heeft ook met de kwaliteit van deze steen te maken. Hij is de onwankelbare rots. Hij is het in wie de Vader een welbehagen heeft. Hij is het op wie het hele gebouw leunt en hij kan het gemakkelijk hebben. Hij past precies. Waarin? In het heilsplan van de Vader, jazeker. Maar ook in de nood waarin hij als de hoeksteen geplaatst wordt. En nu laat ik het beeld misschien toch even los, omdat het soms ook iets vermoeiends kan hebben. Maar er zijn er hier genoeg die die oude uitdrukking kennen. Dat voor het geloof. De Heere Jezus Christus. En dan komen die woorden. Noodzakelijk, dat zeker. Passend, gepast. En dierbaar wordt. Nou, dat hebt u hier ten voeten uit. En dat schittert ook in het feit dat die hoeksteen zo aantrekt in het leven van de levende steen. Hij is noodzakelijk, anders heb ik geen houvast. Nergens kan ik op rusten, nergens anders rust vinden dan op hem. Hij past precies in de nood waarin hij als redder gegeven is. En of u nou denkt aan de macht van de zonde, de schuld van de zonde, de domheid, de onwetendheid die eigen is aan de zonde. De steen is precies geschikt om zo fundamenteel werkelijk een houvast te geven. Hij is gepast. En daar hebt u het woord. Hij wordt dierbaar. En dat heeft te maken met die bijzondere plaats. U mag hem ook meer als een levende steen zien. Zo wordt hij ook genoemd, hè, in vers 4. Wat maakt nou de hoeksteen, en ik kan het nu ook zonder dat beeld vragen, wat maakt nou de Heer Jezus Christus voor u schoon? Eigenlijk vind ik dat nog het mooiste woord. Ja, ik kan natuurlijk zeggen, en ik weet wel, gevoelsmatig is dat een beetje, de Heer Jezus is mooi, maar dat klinkt niet zo mooi als dat je zegt, het is zijn schoonheid. Als het nou gaat over Psalm 27 vers 3, of mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, de eerste steenlegging, en dan zijn lieflijkheid en zijn schone dienst aanschouwen. En dat woord lieflijkheid, daar hebt u dat weer. Dat komt iedere keer weer terug, de aantrekkelijkheid. Nou, waar denkt u dan aan? De schoonheid. Zal ik u verwijzen naar het karakter van hem? Als u het evangelie leest over deze kostbare hoeksteen. En als u dat op u in laat werken, wat trekt u dan aan in de persoon van de Heere Jezus Christus? Is dat zijn karakter in meer dan één opzicht? Als hij, om maar twee voorbeelden te noemen, tegengestelde voorbeelden, maar allebei oefenen ze aantrekkingskracht uit, als hij de scharen vol innerlijke ontferming aanziet, schapen zonder herder, en dan in zijn bewogenheid die woorden uitroept, och of ge ook in deze dag zou bekennen wat tot uw eeuwige vrede is dienende. Of dat hij met ogen vol toorn in de synagoge allen aankijkt die hem de bevoegdheid ontzeggen om op de Sabbat iemand te genezen. En hij ze zo rondom aanziet, fonkelend van toorn. Zijn heilige karakter, zijn toewijding aan de Vader, zijn innemende karakter. Je hebt mensen die van nature iets in zich hebben dat ze je hart veroveren. Wel, gemeente, als hij werkelijk ons voor ogen geschilderd wordt en als onze ogen opengaan voor hem. En u had het toch over die vraag, hoe kun je nou weten of dat je wedergeboren bent? Nee, dan weet je misschien allemaal nog meteen niet, nee. Of hij mijn zaligmaker is en of dat je zonden vergeven zijn. Dat zijn misschien allemaal nog dingen die verder weg liggen voor je. Maar als het nou dit vraagt. Wat trekt er nu aan in het karakter van de Heer Jezus Christus? Is hij, laat ik dat woord dan maar nemen, is hij degene wiens innemendheid? Dat is het toch? Hoe kwam u anders? De woorden die u al zo vaak gehoord, dat komt allen tot mij. Tot welke komen de als tot een levende steen? Hoe kwam het dan dat u niet meer weg kon blijven? Was dat niet zijn innemende karakter, zodat hij alle bezwaren wegnam? Dat aantrekken van deze steen in die schitterende mozaïek die hem eigen is. En u mag op die mozaïek zijn woorden neerzetten. Zet u ze maar neer naar hartelust. Als het zo mag zijn dat ook in jouw leven er iets van die aantrekkelijkheid van de Heere Jezus zichtbaar wordt. Nou, je mag het van mij vanavond doen, dat je een groot vel papier neemt en neem maar een flink vel. En zet daar die woorden maar op, waarvan je in je leven hebt leren kennen de schoonheid ervan, de kracht ervan. Ja, begrijp me goed, dat is niet om dat op te gaan hangen en ook niet om mee te gaan pronken. Maar wel om eens een keer tot uitdrukking te brengen van wat er nou in je hart leeft. En dan frommel je daarna het papiertje maar op. Als je niet wil dat je moeder morgen op je kamer ineens het papier ziet liggen, dan leg je het maar weg. Dan laat je het de Heere lezen en dan zeg je het de Heere maar. Heere, dit bent u voor mij. Trouwens, waarom zou je het papier wegdoen? Je hebt nog geen school, begreep ik, hier. Maar je kunt het ook gerust in je tas stoppen. En het zou ook weer niet zo gek zijn als het er per ongeluk een keer uitviel. En dat zomaar midden op het schoolplein er een getuigenis is. Hey, zij, hij. is haar hart kwijt. Hé jongens, aan wie? Hé jongens, ze is niet verliefd op. Hier ligt een papier op het plein waarop staat dat iemand zijn hart kwijt is aan de Heere Jezus Christus. Moet je horen wat ze schrijft. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. Hij is de schoonste onder de mensenkinderen. Als hij spreekt, dan gaat mijn hart pas leven. Werkelijk leven. Gemeente, de mozaïek van deze hoeksteen die tot uitdrukking komt in wie hij is en wat hij gedaan heeft. En over dat laatste heb ik niks gezegd. Moet ik het nog doen? Ik wil het wel. Wat hij gedaan heeft. In zijn ganse lijden en sterven. Of moet ik het voor u openlaten en overlaten dat u het meeneemt. En dat straks u bij de mozaïek gaat zitten. En aldus zullen we zijn er daarbij gedenken. Dat doet u bij brood en beker. Maar dat doet u ook bij de verkondiging van het heilig evangelie. En dan ligt er een heel terrein voor u open. Gemeente, die vraag die bent u niet kwijt, hè? Op hoeveel taxeert u de hoeksteen? Op dit moment. Als u geluisterd hebt naar de eerste steenlegging. Even met elkaar gekeken hebben naar een paar dingen uit de mozaïek. Geeft u wel antwoord? U dan die gelooft. Is hij dierbaar? Het geloof schat hem op waarde. Enigszins. Ja, valt u me maar in de reden. En u hebt helaas volkomen gelijk. Toch is de waarde nog op een andere manier bepaald. De weerglans ervan op dat hele gebouw. Toch kort daar ook iets over, want die hoeksteen, die schitterend in zichzelf is, ja, die schittering wordt toch alleen maar groter als het een hoeksteen is die niet alleen ligt, maar werkelijk een heel mooi gebouw draagt. En dat is er, de levende stenen die ingevoegd zijn in dit godsgebouw. En iedere steen draagt bij aan de verheerlijking van de hoeksteen. O, hij draagt er al duizenden. Hij draagt er miljoenen. U hoeft niet zo bang te zijn om dat lied mee te zingen. Die miljoenen eens zalige zal. De ruimte is er. Wees daar in ieder geval van overtuigd. En verder hoeven wij nooit te tellen. Laat dat maar aan God over. Maar juist als u de hoeksteen lief gekregen hebt, als hij u dierbaar geworden is, dan kan het niet anders als u uw hart op de goede plek hebt zitten vanavond. Of u zou dat gebouw de grootst mogelijke afmetingen toewensen. Waarom? Omdat u veel van uw kinderen houdt. Nou, doet u dat alstublieft. Van je kleinkinderen. Of als je geen kinderen hebt, van de volgende generatie die hier opgroeit in de gemeente. U zou ze hem er allemaal gunnen. En u zou hen allemaal zo'n plek gunnen. Heerlijk als u zo uw plek inneemt in deze gemeente. En dat doet met het oog op de weerglans ervan. Opdat zijn eer alleen maar des te heerlijker zal zijn. Nee, dan zijn we geen schitterende stenen in onszelf. Daar word je ook verder niet zo gelukkig van. Maar als nou zo is, en dat is de andere kant, dat moeten we ook niet verzwijgen. Toch maar even terug naar de hoge priester van Exodus 28. Wie droeg hij op zijn hart? Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Issachar enzovoort. Wat waren dat voor lui? Ongeschikt. Een volk waar hij alleen maar verdriet van had. Edelstenen. Ik begrijp er niks meer van. Hoeft ook niet. Dat is het wonder. Al keur je jezelf 101 keer af. Het oordeel van de tempelbouwer bij uitstek is heel anders. Zo, zoals u nu bent, ingelijfd in het Godsgebouw, verhoogt u de glans, de heerlijkheid van mijn gelegde hoeksteen in Sion. Wie mij ere, zal ik eren. Hij zal genade en ere geven. Dat maakt de Heere ook waar in het Nieuwe Jeruzalem, in het Godsgebouw, wat hij ondertussen laat verrijzen op de, in te midden van de puinhopen die er op deze wereld zijn. En dat betekent dat allen die zo, en dat is de tweede tekst die in vers 6 geciteerd wordt, ik heb dat verder laten rusten, nadat Jesaja 28 geciteerd is in vers 6, staat er ook, die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Waar gaat het dan om? Nog maar één keer dat beeld. Komende tot de levende steen, dat toevlucht nemen, jezelf toevertrouwen. Het werk van de Heilige Geest is dat hij van stenen die in zichzelf ongeschikt zijn, passende stenen maakt, levende stenen maakt, ten diepste ook edelstenen, zoals het volk van God in de borstlap van de hoge priester door de edelstenen vertegenwoordigd was. En straks het Nieuw Jeruzalem schitteren zal door de edelstenen die daarin zijn. Nee, wees u maar niet bang. Het zou kunnen zijn, dat is ook een van de gevaren, heb ik me wel laten vertellen. Je mag geloof ik nooit mooier zijn dan de bruid op een bruiloft. Dat leidt de aandacht af. Dus als iemand zich met een of andere jurk gaat tooien als die naar een receptie gaat. En zich ook gaat gedragen als een bruid. En een beetje dat misschien met andere manieren ook nog onderstreept. Dan zou iemand kunnen zeggen, hé, waar ben je nou mee bezig? Je leidt de aandacht af van de bruid. Het gaat om haar vandaag. Nou, wees u gerust. De grootste schittering boven alles uit is de schittering van de hoeksteen. Het is eigenlijk ook niet meer dan de weerglans. Maar laten we daar wel recht aan doen, gemeente. De ereplaatsen die de Heere geeft aan allen die zo door de nood gedreven als een arme en ellendige zich tot hem om hulp begeven. Op hoeveel taxeert u de hoeksteen? Gemeente, er is één ding. Ik wou dat ik het kon overslaan. Maar dat is niet eerlijk. De hoeksteen is toetssteen. U kunt, als u straks hier weggaat, struikelen. U valt over, nee, niet over een kiezelsteen. Ook niet over een ongelijke trottoirtegel. Hier op de dijk. Het is onnoemelijk veel erger. u kunt struikelen over dit mozaïek, over deze steen. Dat is het bittere van vers 8. Degene die zich aan zijn woord stootte, aan deze steen zich erger. Hebt u begrepen dat de bedoeling echt anders is? Dat de steen in uw midden neergelegd is vanavond met maar één bedoeling. Tot welke komende? Welkom. Zo zal het loflied klinken. En als u zo door Gods genade instemt met het waardeoordeel, zo is hij mij dierbaar. Dan wint u bijvoorbeeld in de psalm die we gaan zingen iets van de vertolking van uw hart. Amen.